Vorige keer waren wij in Romeinen 5 en ik dacht dat we ergens tot en met vers 5 ook gekomen waren. Dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar wij waren in vers 5. Ja, en toch heb ik dan de behoefte om toch even weer te noemen wat er in die eerste versen nog maar weer stond.
Ja.
Nou ja, omdat het, je kan moeilijk, dat is altijd zo lastig soms, je kan zo moeilijk in één keer ergens beginnen, zomaar in vers 5.
Ja, ik zal.
Ik zie de vorige keer niet waar.
Ja, want er komt nog één binnen die de vorige keer niet was, denk ik.
Hallo? We zijn al erin begonnen. Ja, we zijn er
toch wel. Hi, hi.
Kijk eens. Dag. Goedenavond.
Zo.
Ja,
mooi zo.
Ja, dat blijkt. Anders was het er wel op tijd gekomen.
Oh.
Ja.
Ja.
Als je opnieuw begint, hoef je dit er niet af te knippen.
Nee, ik begin opnieuw. Want ik ga nou voor jou speciaal ga ik de schriftlezing toch maar doen. Ja, dan kan ik deze wel stoppen.
Nee,
ik kan
gewoon
doorlopen. Goedenavond, broers en zusters.
Dan moet je het niet eens
Nee. Was in de pauze voor
de Dan lezen wij vanavond Romeinen 5 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Heb ik vorige keer ook gedaan, maar om er even in te komen, toch maar de schriftlezing. Daar staat in Romeinen 5 vanaf vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En daarna gaat het verder over Adam en Christus, de vergelijking daartussen. Maar of we daar aan toe komen, dat weet ik niet. De vorige keer hebben we die eerste 4, 5 versen zo ongeveer besproken. Waarin, en dan zeg ik het allemaal heel kort, waarin gezegd wordt, nou ja, zoals het in vers 1 staat, dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Dat is de... Dat is de basis... van ons leven namelijk. Dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Niet door werken zijn wij vrijgesproken gerechtvaardigd, maar op grond van geloof. En dat is het tegenovergestelde van werken. Dat werd in hoofdstuk 4 ook uiteengezet. Maar hier wordt de conclusie getrokken. Hè? Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En dan komt de conclusie, het gevolg daarvan. Wij hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En of wij dat nou ervaren of niet, als wij gelovigen zijn, als wij geloven in Gods woord, in de Bijbel en in het werk van de Heere Jezus Christus, dan hebben wij vrede bij God. En sterker nog, dan hebben wij genade, dan staan wij in de genade en dan zouden we in de praktijk van ons leven daar ook uitleven. En dan zouden wij uitzien, want dit staat dan in vers 2 en dan zeg ik het even met eigen woorden. Dan zouden wij uitzien, dat doen heel veel gelovigen ook al niet, hè, uitzien naar iets.
Kerst.
Ja, die leven in zo'n visuele cirkel inderdaad. En dat, die visueuze cirkel heet het kerkelijk jaar. En daar komt alles één keer per jaar komt er bij langs. En ja, en dan beginnen ze weer gewoon opnieuw. Maar dat is voor ons niet zo. Wij roemen, staat in vers 2, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij hopen namelijk, wij zijn ervan verzekerd, dat wij deel zullen krijgen aan de heerlijkheid Gods. En die heerlijkheid Gods, ja, daar ben ik vorige keer wat dieper op ingegaan. In de Romeinenbrief heet dat ook onze zoonstelling. Het feit dat wij in de toekomst aangesteld zullen worden als zoon. Of het heet een erfenis, maar de erfenis is nou eenmaal voor de zoon. Wij zijn namelijk kinderen Gods en de bedoeling is dat we zouden opgroeien tot zonen Gods. En wij ontvangen daarmee zelf heerlijkheid en het is de heerlijkheid tevens van Christus. Want het is allemaal tot zijn eer. En dat is wat hier genoemd wordt de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods waarvan je...
Marie... Valt dan het verschil tussen vrouw en man weg of zo?
Ja. Ja. Ik heb mij altijd... Ik heb mij altijd afgevraagd... Ik heb me wel eens een tijdje afgevraagd. Hoe kan dat nou als we tot zoon worden gesteld? Hoe zit het dan met de dames? Worden die dan tot dochteren gesteld? Er is een uitspraak, zelfs in het Nieuwe Testament, die dat zegt, dat wij zonen en dochteren zijn. Maar goed, je moet gewoon weten wat een zoon is, want in principe...
wordt ook vaak nog gezegd, mannelijke zoon.
Ja, dat in Openbaring staat dat erbij, ja.
Precies, dat geeft dus aan dat een zoon niks heeft over het geslacht.
Nee. Ja, of je kan nog zeggen van, omdat er staat mannelijke zoon, dan kan je zeggen het is een contaminatie... Maar dan niet als taalfout, maar juist gebruikt om het te versterken. Dat het mannelijk is. Begrippen als mannelijk en vrouwelijk, dat zijn per definitie begrippen van een oude schepping. Waarom hebben wij in onze oude schepping mannetjes en vrouwtjes?
Voortplanting.
Voor de voortplanting.
Voor het geven.
En dat is in de nieuwe schepping, is dat er niet meer. Alles bestaat uit tweeën in deze wereld. En straks zal alles in Christus zijn. En het verschil tussen man en vrouw, dan kan je beter zeggen het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Dan wordt het al iets abstracter en dat is misschien wel wat beter. Die vallen straks weg, want het hele feit dat er mannelijk en vrouwelijk bestaat in deze wereld is of heeft tot doel het voortbrengen van het nieuwe. Als er geen mannelijk en vrouwelijk in deze oude schepping was, dan was deze oude schepping er niet, want dan was alles al lang dood geweest. Ja, ik heb laatst wat geleerd over plantjes, want kijk, jij bent er veel beter in thuis, dus het is goed dat je nu weggaat. Dan kan ik er even over zeggen, dan kan ik niet gecontroleerd worden. Maar dat is met de planten ook zo, hè? Je hebt mannelijke planten en vrouwelijke planten. En die planten zich ook voort. En daar moet ook gemeenschap komen. Daar zorgen dan de bijen en de wespen en weet ik veel zorgen daarvoor dat het allemaal bij elkaar gebracht wordt. Maar dat heb je in de hele schepping, mannelijk en vrouwelijk. En dat valt straks weg. Dan is er geen mannelijk en vrouwelijk meer. En als wij tot zoon worden gesteld, ja dat geldt voor de dames geldt dat ook. Het zegt niks over je geslacht in de toekomst of zo. Maar het betekent dat wij erfgenamen, dan wel mede-erfgenamen met Christus zijn. Want mannelijk en vrouwelijk zijn relatieve begrippen. Dat betekent, iets kan mannelijk zijn, maar het kan tegelijkertijd ook vrouwelijk zijn. Want het wordt alleen bepaald door, ten opzichte waarvan.
Het mannelijke is toch vaak de gever en het vrouwelijke de ontvanger.
Ja, het mannelijke is de gever, is de inhoud, is het inwendige en... Vrouwelijk is het omhulsel. Kijk, op school, in het Nederlands kan je dat niet, weet je dat nooit, hè? Je zegt de fiets of het bord. Het is dan onzijdig, maar als het de is, dan kan het mannelijk zijn of vrouwelijk. Hoe weet je dat? Heb ik geleerd. Pak je woordenboek en er staat het in. Dat is echt waar. Zo moesten we dat doen. Oh, dan weet je, dat is een vrouwelijk woord. Maar er is me nooit iemand die heeft verteld, waarom is iets vrouwelijk? Waarom is het een vrouwelijk woord?
Moeder Aarde.
Moeder Aarde, ja.
Ja, de aarde is ook vrouwelijk.
De aarde is uiteraard vrouwelijk, ja. Ja, Ja.
Maar ten opzichte van een boer niet.
Ja, jawel, jawel, de boer die plant iets in de...
Als hij gaat planten, dan is hij vrouwelijk, maar op een gegeven moment als hij gaat oogsten, is hij mannelijk.
Ja, ja, zo, ja zo, zou je kunnen zeggen, ja, 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 ja. Maar dan heb je met bepaalde voorwerpen ook, als je nou een krijtje hebt, je zou zeggen een krijtje, dat is mannelijk ten opzichte van een bord, want het geeft inhoud aan het bord, dan is het mannelijk. Nou nee, als je het in een doosje doet, is het nog steeds mannelijk ten opzichte van een doosje. Maar er moet een voorbeeld te bedenken zijn dat
het klopt.
De maan, ja.
Mannelijk ten opzichte van de aarde. Ja. Vrouwelijk ten opzichte van de zon.
Ja.
Ontvangt ze licht van de zon, maar hij geeft ze licht aan de aarde.
Ja.
Dus ten opzichte van de aarde is die mannelijk en ten opzichte van de zon is die vrouwelijk.
Het is eigenlijk een biseksuele naam.
Hij is een biseksuele. Dan gaat het over licht ook.
Ja. En wat het leuk is met namen, vind ik ook zo mooi, met namen. Vrouwelijke namen, of. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet altijd op. Maar een vrouwelijke naam, dat kan je uit het Frans kan je dat leren. Dan wordt er gezegd: hoe weet je of het woord mannelijk of vrouwelijk is? Dan moet je naar de uitgang kijken, naar de laatste letters. Als het op een klinker eindigt, is het vrouwelijk? Is een open einde, heet het een open uitgang? Maar als het met een medeklinker, dan is het afgesloten, dan is het mannelijk. Maar als het een open einde heeft, want een vrouw is...
Dat is bij mensen ook zo.
Per definitie open. Wat zeg je?
Dat is bij mensen ook zo. Dat is bij de uitgang
kijken. Wat? Oké. Ik denk dat het goed is dat mensen naar de
doortje gaan. Ja. Nou, ik wou nog wel over die namen, is wel leuk. Want de mannelijke namen, die sluit het eraf met een medeklinker. En vrouwelijke namen sluit vaak af met een klinker. Alle mannelijke namen die... vervrouwelijkt worden. Ja, André. Ja, André, ja.
Andreas is toch?
Andries is toch?
Andries, ja. Maar je hebt Jan en het vrouwelijk is Jantje. Je hebt Pieter en het vrouwelijk is Pietertje. Ik ken iemand die heet Pietertje. Ja, dat is een vrouw, is een bekende vrouwelijke naam. Klaasje. Nou, ga zo maar door. Dat is altijd zo.
Eigenlijk is het wel een mannennaam. Het wordt ook omgezet in vrouwennaam.
Ja. Ja.
Als je mijn shirtje erachter zet.
Ja, precies. Er komt een open einde aan. Ja, en een verkleinwoordje. Ja, dat wou ik ook nog even noemen. Ja. Ja, dat is ook heel goed voor de vrouw. Dat ze wat kleiner zijn. Dat zit hem ook al in die namen dan. Hè. Maar goed, dat even naar aanleiding van de zoonstelling. Waarin Romeinen hoofdstuk 8 over gesproken wordt. Waarvan hier nog staat dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. En daar roemen wij in, daar zien wij naar uit. Want dat is het enige waar we ook in ons leven maar naar kunnen uitzien. Want de rest gaat voorbij. En dan staat er in vers 3 en 4. Het is geen opsomming, maar het is een logisch gevolg. Er staat, wij roemen niet alleen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar, vers 3, niet alleen dit. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij als gelovigen. Wij zijn nou eenmaal een minderheid. Wij horen in deze wereld niet thuis. De Heer Jezus was veracht en die hebben ze gekruisigd. Dus ja, als je zegt dat je in hem gelooft, dan bestaat de kans dat het met jou ook gebeurt, om het even heel kort te zeggen. Maar goed, dat zei de Heer Jezus ook. Ze hebben mij verworpen, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is de normale situatie. Hoe dat voor ons persoonlijk is, ja, daar gaat het nog niet eens zozeer om. Dat is punt 2, maar de Bijbel zegt gewoon, nee, als je gelovige bent, dan heb je verdrukking. Heb je een strijd te strijden, om staande te blijven, om je niet omver te laten werpen. En gewoon blijven vertrouwen op het woord wat de Heer gesproken heeft. En wij roemen daar ook in die verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Volharding. Is volgens mij een andere vertaling. Ja. Je wordt erdoor getraind namelijk. Als je lijden te verdragen hebt. Als je verdrukkingen krijgt. Is eigenlijk alleen maar goed voor je. Ik heb vorige keer de verwijzing naar Jacobus 1 vers 3 ook aangehaald. Hè. Acht het voor grote vreugde mijn broeders. Wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Ja, en precies. En Petrus en Johannes die verblijd waren dat ze mochten lijden voor de naam van de Heer. Dus de Heer bidden dat de verdrukkingen weg zouden gaan. Ja, dat mag. Als je er dan achteraan zegt wat de Heer ook zei, niet mijn wil geschieden, maar uw wil, dan is er niks mee mis. Want dat hoort er nou eenmaal bij. De verdrukking die bewerkt wel degelijk lijdzaamheid, volharding. En de lijdzaamheid bewerkt, vers 4, bevinding. En dat is gewoon ervaring. En door de ervaring krijg je hoop. Waarom? Nou ja, omdat de ervaring van ons is dat het alleen maar ellende is. Even heel zwart-wit en kort door de bocht gezegd. Als gelovige is het alleen maar ellende, want wij leven in een vijandige wereld. Dus hoeven wij niet te zien op... Wij worden gedwongen om te zien op de toekomst. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt. Als je verdrukking hebt, die ervaring bewerkt nou eenmaal dat je vooruitkijkt naar de toekomst. Nou goed, dat waren die eerste vier versen, even heel kort. En dan staat er, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. En de vraag wat die liefde Gods is, want ja, tegenwoordig is de liefde Gods gewoon een gevoel natuurlijk. Zo praat men daarover. Ik ervaar dat, ik voel Gods liefde, ik voel Gods aanwezigheid. Maar van de Bijbel weten ze niks. Het kan ook de centrale verwarming zijn, bij wijze van spreken. Ja, dat is gewoon zo. Ik ben er eigenlijk altijd wel een beetje huiverig om dat soort dingen dan zo hard te zeggen. Maar als ik tegenwoordig kijk wat er in de christelijke wereld allemaal gebeurt voor... opwekkingsgebeuren en hoe mensen meegesleept worden in allerlei hoe zeg je dat?
Onzin.
Ja, onzin. Emotionele
opwekking komt.
Ja, nou ja, goed. Je wordt gewoon emotioneel helemaal in de war gebracht. Je wordt meegesleept in iets waarvan je zelf ook niet weet wat het eigenlijk is. Maar je gaat gewoon op in de massa. Dat gebeurt gewoon. En als je dan naar huis gaat, dan denk je van, hé, wat is er allemaal met me gebeurd? En ik geloof dat het heel slecht voor je is, dat soort dingen.
Ik heb eens een keer, voor mij was een documentaire, die heb ik voor mij een keer linkje.
Ja, ik heb hem ook gezien, ja. Die heb je mij gestuurd.
Van die gebedsgenezers. Die ja. Dan, er zit een heel programma achter om die mensen juist in een bepaalde stemming te brengen. Zodat ze zich,
ja.
Nou, het is gewoon allemaal stemmingsbeïnvloeding.
Ja, het is gewoon een soort psychologie.
Ja, gewoon die man, die was gewoon een of andere John van de straat. En die hebben ze gewoon getraind.
Ja.
En toen op een gegeven moment was hij op
hoogtepunt. Als worship predikant.
Als gebedsgenezer. En op een gegeven moment was hij op het hoogtepunt van dat ding. En toen heeft hij mensen verteld van, nou jongens.
Wat hij eigenlijk werkelijk deed.
Precies, ja. Gewoon van, nou, dat is allemaal.
Het is gewoon een trucje. Ja, wat er in dat soort kringen gebeurt is inderdaad psychisch, word je in de war gemaakt. Dat geloof ik echt hoor.
Het is ook gewoon eng.
Het is manipulatie. Ja, het is ook eng, ja.
Een valse manier.
Ja, dan vallen ze op de grond. Ja, dan worden mensen op de grond geduwd. Die vallen in de geest. En die zijn dan genezen. Maar, nou ja. Ik geloof dat het zo demonisch is. Als ik weet niet wat. Om maar gewoon te zeggen.
Ik denk het ook, want je treedt buiten je zinnen volgens mij.
Ja.
En dat is niet in orde.
En dat noemen ze dus de Heilige Geest. Ja. Ja. Alsof elk wonder van God komt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld in Thessalonicenzen dat we niet verleid zijn. Nou, wat staat er over de mensen die straks leven tijdens de wederkomst van Christus? Er staat dat God hen zendt een kracht der dwaling. God zendt hun de leugen. En die gaat gepaard met wonderen en tekenen. En ze worden erdoor verleid omdat ze geen liefde voor de waarheid hadden. En dan stuurt God hen een dwaling. Met tekenen en wonderen. En tegenwoordig, als dat in een christelijke samenkomst gebeurt, tekenen en wonderen, dan gaan we er direct vanuit dat het van God komt. Omdat het bovennatuurlijk is. Of het echt zo is, ja, dat kan je dus nooit bewijzen. Ik bedoel, hoe kan je bewijzen of het van God komt of niet? Dat is,
nee, zou je het zo'n uitwerking zou je kunnen kijken?
Dat wordt allemaal heel lastig. Maar de Bijbel waarschuwt ervoor, en dat lijkt me al voldoende.
Je toch een kritisch op deze geest.
Ja, beproef niet iedere geest. Ja. Uit Johannes brieven.
De geest wel van God.
Ja, ja. Maar je zou in ieder geval gewaarschuwd zijn en op je hoede moeten zijn dat de Bijbel dat soort uitspraken doet. Dat de tegenstander ook tekenen en wonderen doet. En dat er velen door verleid worden. En die konden die trucjes ook allemaal, ja. Ja, die sterrenkijkers in Babel, die wisten ook wat een en ander van...
De Hans Casson van hun tijd, zo
zeggen. Nou, zo ongeveer, ja. Ja.
Het betekent wel dat we inderdaad kritisch moeten zijn en moeten toetsen aan de waarheid aan de Bijbel. Maar het betekent niet dat je meteen alles kan veroordelen, vind ik.
Nee, ja. Dat kan je ook niet veroordelen. Maar ja, goed. Ik zie in dat soort kringen nooit dat ze serieus een Bijbelstudie doen. Althans, ik heb het nog nooit gezien. Nou zit ik daar ook niet zo heel erg in. Dus ja, dat is dan makkelijk zeggen.
Er komen in ieder geval ook heel veel niet oprechte gelovigen maar op af.
Ja.
Dat in ieder geval.
Of ongelovigen.
Ja, gewoon ongelovigen die denken van, nou, laten we dat eens een keer proberen.
Ja, ja. Nou ja, iemand, ik zeg het verder niet hoe wat, maar iemand zei mij van de week nog... Bij een bruiloft en de een was wel gelovig en de ander was niet gelovig en dan wordt er ook gewoon gezegd van nou, hè, jullie zijn allebei kinderen van de Heer, terwijl er ook glashard gezegd wordt dat de een wel gelovig is en de ander is niet gelovig, maar ja, dat kan dan niet genoemd worden, dus zeg men maar nou, we zijn allemaal kinderen van de Heer, want ja, we gaan geen ruzie maken en we gaan het niet moeilijk maken, het is een leuke dag, het is een trouwdag, dus ja, en dan mag het woord van God aan de kant. Nou ja, goed. Naar aanleiding van de liefde Gods die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Want dat is, ja, de Heilige Geest is ook zo'n misbruikt term. Nou, dat vind ik echt. Dat vind ik echt. Ik heb er ook geen andere woorden voor. Het wordt gewoon misbruikt. Men heeft geen idee waar het is.
Men schrijft dingen toe aan de
Heilige Geest. En men schrijft dus alles maar toe aan de Heilige Geest wat er gebeurt. Zonder hem te kennen, ja. Want het is heel eenvoudig in de Bijbel... Dat is echt zo, alleen ja, het wordt zo. Het wordt namelijk mystiek gemaakt en als het mystiek is, ja, dan kan je er alle kanten mee op. Want de Heilige Geest is niks anders dan de opgewekte Christus. Ik bedoel, ik ga nu dat niet eens demonstreren, ik denk dat ik dat wel eens vaker gedaan heb. Dat blijkt gewoon, je zoekt gewoon op waar allemaal Heilige Geest staat en dan kom je dat gewoon tegen. Dat is heel simpel. En als je dan vraagt, maar waarom staat er dan Heilige Geest? Nou ja, omdat Heilige Geest onzienlijk is. Waarom staat er dan niet gewoon Christus als het hetzelfde is? Weet je wel? Waarom heet het dan Heilige Geest? Nou, dat is precies wat de Heer Jezus zei. Hij zegt, ik ga weg. Maar hij zei ook, ik ben met u lieden tot aan de volleinding der wereld, zei hij ook. Gaat hij nou weg of is hij nou bij ons? Nou, hij is wel bij ons, alleen niet lichamelijk en niet zichtbaar. Dus heet het per definitie al geest. En omdat het de geest is van de opgewekte Christus, degene die het nieuw leven tot stand heeft gebracht, kom je bij de term Heilige Geest. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon de opgewekte Christus, de Heilige Geest. Leven, geest is ook gewoon leven. Als hier staat dat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, dan is dat gewoon door Christus. Want er wordt daarna ook direct over Christus gesproken. Over wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft en wat hij nu nog steeds doet. En dat is met het werk van de Heilige Geest altijd zo. De Geest spreekt niet over zichzelf. De Geest spreekt over de Heer Jezus Christus. Althans, dat is wat er gezegd wordt in de evangeliën. Hij zal niet van zichzelf spreken, de Heilige Geest, maar hij zal over de Heer Jezus Christus spreken. Dat is trouwens ook per definitie wat de Heilige Geest doet, hè? Als je dat opzoekt, spreken.
Dat hij net spreekt, was dus helemaal niet zo'n groot verschil.
Tussen?
Als de Heilige Geest Christus is,
ja.
En hij spreekt over Christus, dan spreekt hij toch over zichzelf.
Ja, ja, en dat is maar net hoe je het zegt. Dat is maar net hoe je het zegt, ja. Want je, natuurlijk, in Johannes' evangelie wordt het inderdaad even losgekoppeld. Alsof het twee verschillende dingen zijn. Maar goed, dat gebeurt wel vaker. Dus met de vader en de zoon net zo. Er is maar één God, er is maar één Heer Jezus Christus, dat zijn dezelfde. En toch wordt de ene keer over de vader gesproken en de andere keer over de zoon. Omdat het spreekt over een bepaalde positie en een bepaalde hoedanigheid. En de hoedanigheid van Christus, zoals hij tot ons spreekt en in ons werkt, is via de Heilige Geest. Dat is hij zelf, maar dat betekent gewoon via zichzelf, maar we zien hem niet en daarom heet het Heilige Geest. Ja, juist niet.
Want het is wel één dan, hè? Als je de vader en de zoon is dan één. Maar dan staat er van hij zit aan de rechterhand. Dan denkt hij, zit hij aan zijn eigen rechterhand.
Ja.
Dat is dan wel.
Dat is dan verwarrend, ja. Maar ja, dat is
goed. Het is niet een plaatje dat je uit kan tekenen.
Nee. Want dat zegt ook niks. Er staat trouwens ook niet rechterhand. Er staat gewoon aan de rechter.
Staat dat in de rechterhand?
Nee, dat hand, moet je maar eens opletten. De hand staat altijd schuin gedrukt. Hij zit aan Gods rechter.
Het geeft een positie weer, lijkt me.
Het is een positie. Ja, hoe teken je zoiets uit? Nou, dan teken je dat zo uit. God zit op de troon. De Heer Jezus Christus zit aan Gods rechterhand. Ja, dat betekent gewoon dat hij de uitvoerende macht is. God is namelijk onzienlijk, onkenbaar, onnaarzoekelijk, onnaarspeurlijk. God kan je niet kennen. God bewoont een ontoegankelijk licht. Ja.
Zo ziet hij eruit.
Ja, precies.
Dat is de enige manier waarop je hem kan zien. Want hij is onzienlijk. Maar als je hem toch ziet, dan zie je dus Christus.
En dan zie je de buitenkant.
Wie mij gezien heeft de vader gezien.
Ja, wie mij gezien heeft de vader gezien. Ja, dus duidelijk, precies. Ja. Precies. Want dat is met ons wezen net zo, hè. Wie ben jij, wie ben ik? Kun je dat zien? Kun je dat vastpakken? Nee, weet je ook niet. Wie wij zijn. Dan proberen ze tegenwoordig te meten met je hersenen en weet ik veel wat. Hersenactiviteit. Alsof je daar dan wat mee kan en zo. Maar wie wij zijn, dat is zo ongrijpbaar, zo onzienlijk, ontastbaar. Het enige wat kan gebeuren is dat het zich enigszins uit in ons lichaam. Maar ja, dat is ook maar een lichaam. Maar dat lichaam is niet wie wij zijn. Dat lichaam zorgt er wel voor dat geopenbaard wordt wie wij zijn. En als onze geest eruit is, als we overleden zijn bedoel ik gewoon, dan ligt daar een lichaam, maar dat zijn wij niet. Dat is het lichaam waar wij tijdelijk gebruik van gemaakt hebben. Dat is niet wie wij zijn. Wie wij zijn is altijd de binnenkant.
Wie wij zijn is wat er in ons hart leeft.
Ja, dat is wie wij zijn.
En wie leeft in ons hart?
De Heer Jezus Christus, ja. Ja. Ja, en daarom roemen wij in hem. En dat staat hier ook, er staat de liefde Gods die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Maar wie woonde er nou in ons hart? De Heer Jezus Christus of de Heilige Geest?
Ja.
Precies, allebei goed. Het is hetzelfde, dat maakt namelijk niks uit. Alleen, om het wat makkelijker, iets begrijpbaarder te maken, wordt inderdaad die term Heilige Geest gebruikt. Omdat het onzienlijk is, dat is veel makkelijker om dan te begrijpen dat dat in ons woont. Zelfs in ons uitgestort is. Alsof wij een hol vat zijn. En dat zijn wij. Waarin in de Bijbel altijd, nou bijna altijd, olie gedaan wordt. Wat een uitbeelding is van de Heilige Geest. Dat is de reden waarom die term Heilige Geest hier staat. En wat is dan de liefde Gods die in onze harten uitgestort is? Nou, dat is niet in twee woorden te zeggen. Dat wordt namelijk in vers 8, 9 en 10 gezegd. Want die term liefde Gods, die komt in vers 8 terug. Daar staat, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. En dan volgt er van alles. En als ik het even vooraf heel kort mag zeggen wat er staat, is het dit. Namelijk dat Gods liefde zich betoond heeft toen de Heer Jezus voor ons gestorven is. Daar heeft God zijn liefde aan ons betoond. Maar hij heeft veel meer zijn liefde aan ons betoond. Nu, nadat wij nieuw leven met hem hebben ontvangen. Nadat we met hem zijn opgestaan uit de dood. Want wat doet hij nu? Hij leeft namelijk in ons. Hij is eerst voor ons gestorven. Dat was ook voor ons. Maar daarna is hij ook voor ons opgewekt en leeft hij voor ons. Sterker nog, hij leeft in ons. De Heilige Geest die in onze harten uitgestort is. En dat is wat in die volgende versen staat. Vers 8 tot en met 10. Het staat wat moeilijk. Maar daar komen we zo dan wel op. Eerst moeten we even naar vers 6. Want daar staat. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is namelijk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die is namelijk gestorven voor goddelozen. En let ook op al die woorden die hier gebruikt worden. Hè? In vers 6 wordt er eerst gesproken over krachtelozen. Daarna nog een keer in vers 6 over goddelozen. Daarna in vers 8 over zondaren. En daarna in vers 10 over vijanden. En in vers 7 staat eigenlijk nog onrechtvaardigen. Maar dat staat er niet. Maar je kan het erin lezen. Want er staat nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar waar is de Heer wel voor gestorven? Niet voor rechtvaardigen. De Heer is zelfs voor onrechtvaardigen gestorven. En dat is wat wij waren. Wij waren krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, zondaars en vijanden. En niet alleen wij, maar dit was de gehele wereld. Want de Heer Jezus Christus, ja, hij is voor ons gestorven, maar op andere plaatsen staat dat hij voor alle mensen gestorven is. Komen we zo ook nog wel. Maar ik zeg het nu maar alvast even. Hij is voor alle mensen gestorven. En ja, vers 7 is toch wel aardig. Ik vind het een beetje een merkwaardig vers. Ik vond dat is zo'n raar vers. Het staat er van, ja, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat wil zeggen, er komt niet vaak voor dat iemand voor een rechtvaardige sterft. Dat gebeurt ook bijna nooit. En dan moet je daar dus, als je dat leest, een voorbeeld bij bedenken. Dat ik bijvoorbeeld mijn leven opoffer voor een goede vriend van mij, die dus tussen aanhalingstekens rechtvaardig is, gewoon een goede vent. Nou, daar ben je nog een keer je bereid voor je leven op te geven.
Echt zo?
Nauwelijks. Staat hier ook, hè? Nauwelijks. Komt dat voor? Nee, komt ook bijna nooit voor, want als puntje bij paaltje komt, dan haakt men toch af. Ja, het is een beste vent, maar ja, ik heb zelf ook een gezin en kinderen. Even heel plat. Daarom staat het erop. Er staat nauwelijks, dat gebeurt bijna nooit, dat iemand zijn leven geeft voor een goede gozer, zeg maar. Want ja, de uitdrukking een rechtvaardige, dan kan je ook zeggen, ja, maar er is toch niemand rechtvaardig? Nee, er is niemand rechtvaardig. Daar gaat het hier niet om. Het gaat erom iemand die in onze ogen vrij rechtvaardig is. Dat gebeurt ook niet vaak, dat iemand daarvoor sterft. En er staat erachter ook, er staat eigenlijk precies hetzelfde, alleen het voegwoordje want is een beetje raar. Er staat, voor de goede, dat wil zeggen voor de rechtvaardige, voor iemand die wel goed is, in onze ogen, daar zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dat kan wel eens voorkomen. Dat iemand bereid is zijn leven op te geven voor een goede. Ik bedoel, daar zijn vast voorbeelden van. Er zijn vast ook films over gemaakt. Dat iemand zijn leven geeft voor zijn allerbeste vriend. Nou, daar moet je dan aan denken. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar wat hier dus staat, is wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Die heeft zijn leven opgegeven voor mensen die niks waard waren. Voor ons namelijk. Voor mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben. Mensen die tot geen goed in staat zijn. Mensen die gericht zijn op de zonde, geneigd zijn naar de zonde. Die goddeloos zijn, die krachteloos zijn, die vijanden zijn van God. Daar is de Heer Jezus Christus voor gestorven.
Ja.
En dat is een veel grotere liefde dan dat je voor een rechtvaardige sterft. Nee, staat hier, Gods liefde is zo groot dat hij voor onrechtvaardigen gestorven is. Voor ons namelijk. En voor de gehele wereld, want de gehele wereld is ligt in de zonde en is goddeloos en is vijand van God, van nature. Maar dat is eigenlijk nog maar de beginfase. Daar wordt van gezegd, dat is ook al liefde van God, dat dat gebeurd is. Maar in vers 8 staat dan, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat is eigenlijk weer hetzelfde als wat er net ook al stond. Hij stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Maar nu komt datgene wat nog veel hoger is dan dat hij voor ons gestorven is. Want in vers 9 staat, veel meer dan, dat is dus veel meer dan dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dan zijn we dus geen zondaren meer, hè? Dat zijn we van vrijgesproken. Dat is ook niet nodig. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn vrijgesproken. Wij zijn geen zondaren meer. En de vraag is, wat doet de Heer Jezus Christus dan nu voor ons? Want hij is in het verleden voor ons gestorven. Nu zijn wij opgewekt uit de dood. We zijn gerechtvaardigd geworden. De vraag is, wat doet hij dan voor ons? Wat doet hij nu voor ons? En het antwoord is, dat wij, vers 9, door hem behouden worden van de toorn. En struikel niet over het woordje zullen. Wij zullen door hem behouden worden van de toorn, alsof het over de toekomst gaat. Heb ik wel eens vaker uitgelegd, hè?
Oorzaak-gevolg,
zullen. Als het één waar is, dan zal het andere ook waar zijn. Als de Heer al zoveel liefde voor ons had dat hij voor ons gestorven is, dan zal hij toch ook ons behouden van de toorn. Weet je, ja, het is een beetje lastig deze versen uit te leggen, omdat er zoveel in staat. Maar goed, we gaan de woorden gewoon allemaal maar eens even bij langs. Want we moeten ons niet in verwarring laten brengen, bijvoorbeeld door het woordje bloed. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed? Dan vraag ik even, waardoor zijn wij gerechtvaardigd? En dan moet je dus niet zeggen door zijn bloed, want... dan zeg je door zijn leven... Maar als je dicht in de buurt blijft van dit hoofdstuk.
Zijn geloof.
Ja, dan kom je ook bij zijn geloof uit. Maar dat, ik kom dan uit in Romeinen 4, het laatste vers. Daar staat, hij is overgeleverd om onze zonden. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Of rechtvaardigmaking. Waardoor zijn wij gerechtvaardigd? In vers 9 staat, door zijn bloed. Maar in 4 vers 25 staat, door zijn opstanding. En dat is hetzelfde. Ja, tuurlijk is dat hetzelfde.
Alleen maar andere woorden.
Maar dit is nog meer binnen de context.
Haalt maar eens uit. Is niet in de video.
Precies. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat is namelijk door zijn leven. En ja, dat blijft altijd lastig, want ja... Ik verwijs nu even naar hoofdstuk 4 vers 25, waar staat dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn opstanding. Maar in hoofdstuk 6, daar staat ook zo'n uitspraak, in hoofdstuk 6 vers 7. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Nee, precies. Dat is het goede antwoord ook. Het heeft wel te maken met zijn dood. Want door zijn dood zijn onze zonden weggedaan. Zijn we dan gerechtvaardigd? Ja, maar je hebt er niks aan. Dat is ongeveer het antwoord. Zijn we met God verzoend? Want daar kom ik straks nog op. Want ik moet nog naar 2 Korinthe hoofdstuk 5, naar aanleiding van deze verse. Zijn we met God verzoend? Ja, wij als gelovigen wel. Is een ongelovige met God verzoend? Nee, een ongelovige is niet met God verzoend. Maar er staat toch in 2 Korinthe 5, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En alle mensen maken toch deel uit van de wereld, dus dan zijn ze toch met God verzoend. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Komma, wat staat er daarachter? Hun zonden hun niet toerekende. Zoiets staat erachter. Maar we komen er straks nog wel, dus onthouden we dat even. Hun zonden hun niet toerekenen. Rekenende. Hoe wordt de wereld met God verzoend? Nou, God heeft de zonde weggenomen van de wereld. Het vervelende voor de wereld is wel dat ze daarmee ook gestorven zijn. Maar het positieve is dat hun zonden weggedaan zijn. En dat ze dus in die zin verzoend zijn met God. Dat die zonden hun niet meer in de weg staan. Het enige wat ze nog moeten doen is dat geloven. En dan zullen ze leven ontvangen. Ja, en dan zijn ze verzoend. Dan hebben ze er ook wat aan. Want je kan wel verzoend zijn. Maar wat heb je eraan als je dood bent? Ik bedoel, iemand is ernstig ziek. Bekend voorbeeld, maar goed, misschien wel zo duidelijk weer. Iemand is ernstig ziek. Hoe komt hij van zijn ernstige ziekte af? Door dood te gaan. Daar houdt die ziekte namelijk ook op te bestaan.
Operatie geslaagd, patiënt overleden.
Ja, precies. Maar daar houdt die ziekte ook op te bestaan. Dan kan je dus aan de ene kant zeggen, hyper de piep, hoera.
Dood?
Nee. Dat ligt er aan wie het was, hè. Ja, nee, hyper de piep, hoera. Hij is niet meer ziek.
Hij is genezen.
Nou ja, genezen kan je ook. Nee, je kan wel zeggen, hij is niet meer ziek. Die ellende, dat is weg. Alleen het nadeel is dat de patiënt inderdaad ook overleden is. Ben je dan verzoend, als je dat omzet naar het beeld van zonden en de relatie met God. Ben je dan verzoend met God? Nee, maar er staat niks meer in de weg.
Ja,
of ja, je hebt er niks aan. Ja, precies. Dat is het verhaal. En daarom maken mensen, de alverzoeners, die gebruiken zo'n tekst dan. Hè? Als er staat, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Nou, God is bezig de hele wereld met zich te verzoenen. En als God zegt dat hij de hele wereld met zich verzoent, dan doet hij dat ook. Dus de hele wereld wordt met God verzoend.
Ja, en die zien ze allemaal dood maken.
Wat zeg je?
Dan is hij dus allemaal aan dood maken.
Ja, dan gooit hij ze in de buitenste duisternis. Dan maken ze ook geen deel meer uit van de wereld.
Ja.
Ja, ik om maar even wat te noemen.
De wereld. Oh, ik wil jullie hebben aan de kant.
Ja. Ja.
Toch niet met de alverzoening? Dan gooit hij ze toch niet allemaal in de
buitenste. Nee, de alverzoeners geloven dat iedereen uiteindelijk, als ze maar lang genoeg in de poel des vuurs hebben gezeten, wel weer behouden worden.
Dat ze een beetje bruin zijn geworden.
Ja, zo ongeveer.
Dat
geloven ze. Ja.
Volgens de alverzoeners. De duivel komt nog in de hemel.
Ja.
Ja.
Is er nu ook een paar in de belofte?
Wat zeg je?
Is er nu ook een paar in de belofte?
Oh ja.
Ja.
Och,
ik
zou het ook spreken. Ja, ik vind het zo'n onzinnige discussie. Weet je. Als je een beetje van de Bijbel weet. Ja. Weet je, die mensen die worden gevangen door bepaalde versen. En er zijn gewoon een standaard rijtje versen die daarvoor gebruikt worden. Maar ja, elke ketter heeft zijn letter. En ik kan je ze allemaal wel geven. En ik kan je ze ook allemaal wel verklaren.
Maar ik denk ook dat het een soort wens is.
Precies. Tuurlijk.
Dat is want
tuurlijk is dat een wens.
Je heeft wel vrienden die niet gelovig zijn. En wat je eigenlijk moeilijk kan verteren. Hè, van zulke mensen die komen er niet of zo.
Nee.
Dat vind je gewoon... Nou, ik vind het ook heel erg moeilijk.
Ja.
Ja, want ik hou ook heel veel van mensen die niet gelovig zijn.
Ja.
Ik heb laatst in een gesprek met iemand die zei, nee, maar de hel bestaat niet. Nou, zoals jij zegt, ik zeg het met je eens, maar hoezo? Nou, uiteindelijk kwam het door je naam, want daar komt mij niet zo goed uit.
Nee. Ja. En wat de alverzoener doet, die heeft gewoon een wens. En wat doet hij? Die zoekt zijn Bijbel niet zelf na, want die argumenten krijgt hij ook gewoon van een ander. Die krijgt die schriftplaatsen ook aangereikt. En er barst een discussie los rondom 10, 15 of misschien 20 losse teksten. Teksten als God is een behouder van alle mensen. Staat in de Bijbel. God is een behouder van alle mensen. Of zoals een tekst die we hier ook even voor ons hebben liggen in Romeinen 5 vers... 18. Zo dan, gelijk door één misdaad, dus het gaat over Adam, hè? Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo zal dus ook door één rechtvaardigheid de genade komen over alle mensen tot de rechtvaardigmaking des levens.
Ja.
Dus hier heb je er weer een. Ik ga het nu niet uitleggen hoe het wel, wat het wel precies betekent. Dat doen we wel als we daar zijn. Maar ik bedoel, maar er zijn allemaal teksten voor. Tuurlijk zijn er teksten voor. Maar het is... Nou, dat weet ik niet. Dan ben je nog niet met God verzoend. Dan moet, ja.
Ja, maar als
zijn ze sowieso niet.
Ja. Ja. Maar het blijft een eindeloze discussie, die hele alverzoening. Mensen die willen dat graag. Ik heb er wat dat betreft niks mee te maken. Ik spreek dat soort mensen eigenlijk niet. Maar als ik ze zou spreken, dan denk dat ik ze zo weinig mogelijk spreek dan. Want het heeft geen zin om er een discussie mee aan te gaan. Mensen zijn vaak niet oprecht. Mensen die hebben die wens en die zouden het zo mooi vinden als dat dan toch in de Bijbel staat. Ja, maar hoeveel mensen lezen die Bijbel niet zo? Met vooroordeel. Het is prima, de Bijbel mag van allerlei dingen zeggen, maar dit, dit en dit en dit, dat moet zo blijven. Als je daaraan komt, dan...
Ik wil graag dat hele wereld bouwen wordt.
Ja.
Ja, dat heeft God zelf
ook. God ook, ja, daar heb je weer twee teksten teuzen bij elkaar op. God wil dat alle mensen zalig worden en God is almachtig. Dus is toch klaar? Ja. Daar zijn teksten genoeg voor. Maar je moet eerlijk zijn. Je moet kijken of de Bijbel dat leert. Niet of de teksten ervoor zijn. Je moet kijken of de Bijbel dat leert. En of dat uiteengezet wordt. En of een bepaalde gedachte telkens weer terugkomt. En of het in elkaar past. En dat is niet zo. Met die hele alverzoeningsleer niet. Dat is gewoon gebaseerd op 10, 20 van die teksten. En wat gevolgen met woorden hoor. Het woord eeuwigheid. Dan komt er een verhaal over en dan wordt er uiteindelijk gezegd, ja, maar eeuwigheid betekent niet voor altijd. En daar hebben ze in sommige gevallen nog gelijk in ook. Dus zeggen ze, als iemand voor eeuwig verloren gaat, betekent dat precies tegenovergestelde. Hij gaat voor een tijdje verloren. Dat is echt waar hoor, dat is echt, je moet opletten, want het is geraffineerd, want dan zeggen ze, ja, dat is een Grieks context. En kijk maar, dit woord betekent, hier betekent het dit en dit en dat. Dus gaan ze een bepaalde betekenis van het woord overal inplakken. Eeuwigheid betekent voor een bepaalde tijd. Dat is precies tegenovergestelde, maar goed. Dus, mensen gaan voor een bepaalde tijd verloren. En daarna dus niet meer.
Dan hebben ze een bepaalde tijd leven hebben, krijgen ze dan. Ja. Ik bedoel het eeuwige...
Ja. Ja, precies. We hebben het eeuwige leven. Want nee, dus blijkbaar dan ook niet meer eeuwig.
Altijd leven, ja.
Ja. Nee, dat is gewoon verkrachting van de Bijbel. Nou, dat lijkt me mooi om daarmee te gaan pauzeren. Wij waren in vers 9. Waar staat veel meer dan dat de Heer Jezus Christus voor de wereld gestorven is. Ja, help me herinneren dat we straks dan nog even naar 2 Korinthe 5 gaan. Veel meer dan zijn sterven is wat hij nu doet. En dan staat er veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. En we hebben gezien dat die rechtvaardigheid tot stand komt door middel van zijn dood en opstanding. Althans in hoofdstuk 4 vers 25 staat dat wij opgewekt of dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn opstanding. Zelfs door zijn opstandingsleven. En dat is ook wat hier in vers 9 staat. Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, is gewoon gerechtvaardigd door zijn leven. Want bloed is, ja, dat is gewoon leven. Kan je eigenlijk niet eens zoveel aan uitleggen.
Het is helemaal thee. Het is toch thee? Nee, het is gewoon... Het is koud water. Zo, ja?
Opstandingsleven. Ja.
Ja, sorry, ik ben nou een kwijt.
Dat wordt mijn bloed zijn leven.
Ja.
Maar het gaat wel om zijn opstandingsleven.
Ja, het gaat ook...
Niet Jezus, maar Christus.
Ja, het gaat over de opgewekte. Nou, je dat zegt inderdaad, is het ook wel leuk dat er in vers 6 en vers 8 ook niet gesproken wordt over Jezus, maar over Christus. De term Jezus staat er niet eens bij. En er staat dat Christus voor ons gestorven is. In vers 6 en in vers 8. En eigenlijk kan je dat niet zo zeggen.
De theorie is Jezus gestorven en Christus opgestaan.
Ja. Maar ja, er wordt ook wel eens over het kruis van Christus gesproken.
Ja, dat is gewoon voortschrijdend inzicht, toch?
Ja. Ik bedoel, dat is gewoon met terugwerkende kracht iets zeggen. Hij was toen nog niet de Christus, maar er wordt al bij ingesloten dat hij ook is opgestaan, dat hij ook opgestaan is uit de dood en gesteld is tot Christus. Tot Messias. Want dat gebeurde pas in zijn opstanding. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Vind ik in ieder geval. Dat hij juist bij zijn opstanding gesteld werd tot koning en hoge priester. En dus tot Messias. Koning van het koninkrijk. Dus als er inderdaad staat Christus die is voor ons gestorven. Dan weten wij direct al. Dan weten we sowieso al. Dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij leeft. Maar dat is het leven na de dood. Dus zelfs in die uitdrukkingen uit vers 6 en vers 8 wordt al geïmpliceerd dat hij niet alleen gestorven is. Maar dat hij ook is opgestaan uit de dood. En de vraag is dan ook van, maar wat doet hij nu voor ons? Want hij is toen voor ons gestorven. Maar wat doet hij nu voor ons? Want wij zijn nu gerechtvaardigd door zijn bloed, door zijn leven. Door zijn opstandingsleven namelijk. Hebben wij zelf ook nieuw leven ontvangen. En de vraag is, wat doet hij dan nu voor ons? Ja, hij wast ons de voeten, ja. Bijvoorbeeld. Dat wordt hier niet genoemd, alhoewel. Ja, het is wat ingewikkeld om die koppeling te maken daaraan. Wat wordt hier namelijk heel algemeen benoemd. Er staat in vers 9 staat eerst dat wij door hem behouden worden van de toorn. En dat zullen, nogmaals, gaat niet over de toekomst. Het is gewoon een kwestie van oorzaak en gevolg. Hij zal dat logischerwijs voor ons doen. Wij zullen door hem behouden worden van de toorn. En sommigen lezen daar dus heel snel in. Ja, de zullen, toekomst. Dus het gaat over de toekomende toorn. Het gaat over dat wij niet door de grote verdrukking gaan. Even heel snel. Zoals men zo'n vers leest. Wij zullen door hem behouden worden van de toorn. De Heer zal zijn toekomende toorn straks over de wereld uitstorten. In de grote verdrukking. En de gemeente gaat niet door de grote verdrukking. De gemeente wordt voor die tijd opgenomen. Dat is wel zo. Maar hier staat dat niet. Hier gaat het daar ook niet over. Waar het hier over gaat. Want de vraag is, welke toorn gaat het eigenlijk over? Hier staat dat wij behouden worden van de toorn. Dan is de eerste vraag, welke toorn? De Martini-toorn. De Martini-toorn. Ja. Doe niet zo dom. Maar dat was ook een toorn. De dom. Ja.
Ja, zo kunnen we nog een paar.
Ja.
Mensen die beluisteren, die zo denken.
Waar gaat het over? Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Nee,
hoor, dat nee, moeten ze maar opletten, hè?
En ik hoor het nooit.
Wij zullen door hem behouden worden van de toorn. De vraag is welke toorn? Nou, die toorn is al lang over gesproken in Romeinen hoofdstuk 1, vers 18. Om jullie daar even aan te helpen herinneren. Daar stond dat de toorn van God geopenbaard wordt vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Mensen namelijk die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En er wordt in dat hoofdstuk tot 3 keer toegezegd dat God de wereld heeft overgegeven. God heeft de wereld losgelaten. Tot allerlei onreinheid. En er staat, maar er staat niet in Romeinen 1, maar er staat bijvoorbeeld in Johannes 3. Er staat dat God de wereld in duisternis achtergelaten heeft. De wereld is in duisternis. Je weet wel, de Heer Jezus zei, het licht is nu nog bij jullie, maar straks gaat het licht weg. En geloof in het licht, opdat de duisternis u niet bevangen. De wereld leeft namelijk in duisternis en dat betekent gewoon in onwetendheid.
Dat is echt iemand die nu direct aan het einde ligt.
Ja. De wereld leeft in duisternis, de mens tast maar wat om zich heen, de mens roept maar wat, maar de mens weet niks. De mens kan nog steeds geen antwoord op de vraag geven, waar komen wij vandaan en waar moeten wij naartoe? En als je dat niet weet, als je daar niks over weet te zeggen, dan ben je duisternis. En men is er zelfs trots op dat men in duisternis is. Dat is inderdaad de beruchte opmerking van, we hebben nou dit hebben we uitgevonden, maar nu hebben we nog veel meer vragen. En die gaan we nu weer onderzoeken. Oftewel, we weten nog niks. De wereld leeft in duisternis. En dat is waar de Heer ons van verlost. Waar wij van behouden worden. En dat is wat het betekent, wat staat in hoofdstuk 5 vers 9. Wij zullen door hem behouden worden van de toorn. God openbaart namelijk zijn toorn. God, ja, hoe dat in zijn werk gaat, God doet niks aan de wereld. Je kan het ook noemen een passieve toorn. God doet niet actief iets aan de wereld, alsof hij oordeel brengt. Nee, hij doet niks. Maar dat is al erg genoeg voor de wereld, dat hij niks doet. Ja, want als hij wat, ja, dan wordt het nog erger. Als hij wat gaat doen, dan wordt het nog erger. Dan komt hij in zijn toorn en in zijn grimmigheid, komt diezelfde term inderdaad.
Zeg dat er ook weer is, rechtvaardigheid gods, dat hij nu niks doet.
Langmoedigheid. Ja, je kan het ook positief beschouwen, is langmoedigheid van God dat hij niks doet. Maar aan de andere kant, zo leuk is het ook niet, want de wereld leeft in duisternis. En wat staat er bijvoorbeeld weer in het Johannes Evangelie, in het hoge priesterlijk gebed? Daar staat dat de Heer bidt dat wij bewaard worden van de wereld. Ja, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Daar gaat het niet om. Maar bewaren van de wereld. Die wereld leeft namelijk in duisternis. En bewaren van de wereld is hetzelfde als behouden. Hè? Bewaren of behouden is bijna synoniem. Dat is waar wij van behouden worden. Dat is wat de Heer Jezus Christus nu doet. Hij geeft ons zijn licht. En dus zingen wij dat wij kunnen wandelen in het licht. Nee, niet kunnen, dat wij wandelen in het licht. Ja, wij hebben de waarheid hebben wij ontvangen, die is ons bekendgemaakt, die kennen wij niet volledig, wij weten niet alles, maar wij kennen wel de waarheid. Ik bedoel, neem aan dat we het daar wel over eens zijn, dat Gods woord de waarheid is en dat we daar het een en ander van weten. En voor zover wij de waarheid kennen, in die mate worden wij ook verlost van de wereld die in de leugen leeft. En dat is wat de Heer nu doet. De Heer verandert ook niks aan die wereld. Nee, hij bewaart ons van die wereld. Wij leven nog naar onze oude mens te midden van de wereld. Maar we zijn niet van de wereld. We zijn gezet in zijn koninkrijk. We zijn getrokken uit de duisternis. Dat is een andere tekst van Petrus. We zijn getrokken uit de duisternis en overgezet in zijn wonderbare licht. En dat is wat hij nu doet. Hij maakt ons zichzelf bekend en daarmee maakt hij ons de waarheid bekend. En dat is wat hij nu aan en in ons doet. Het is niet zo dat de Heer alleen maar ooit een keer voor ons gestorven is. Hij is ook opgestaan. Nee, het is nog een stap verder. Hij doet wat, hij leeft. Hij leeft zelfs in ons. Voor zover wij hem daar de ruimte voor geven natuurlijk. Zo is het ook. Maar als wij ons overgeven aan hem, dan doet hij zijn werk in ons. En dan worden wij behouden van de toorn. Dan leven wij niet meer in duisternis. Dan hebben wij al die vragen niet meer. Dan weten wij precies waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Die tekst die ken ik heel goed, hè. Ik weet van waar ik gekomen ben en ik weet waar ik heen ga. Maar dat is een heel ander verhaal.
Spreuk in de wc?
Nee. Dat zit je ernaast.
Oh, van de vouwwagen, ja. Kent van
ons? Ja. Maar dan weten wij dat. Dan wandelen wij in het licht, dan getuigen we daarvan. En dan verklaart de wereld ons voor gek. Heel kort gezegd, zo gaat het ongeveer. Maar dat maakt niet uit wat de wereld van ons zegt en wat de wereld van ons vindt. Wij hebben Gods woord en dat is genoeg. Nou, en dan vers 10. Daar komt dus eigenlijk hetzelfde nog een keer. En ik heb in mijn Bijbel heb ik met verschillende kleuren heb ik de parallelle zinnen onderstreept. En ik hoop dat even goed te kunnen benoemen. Er staat in vers 10, want indien wij vijanden zijnde, dat is wat wij waren eigenlijk, hè? Wij waren vijanden. Dat komt ongeveer overeen met wat in vers 8 staat, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wij waren vijanden. Dat komt dus overeen met het einde van vers 8. En dan verder, wij zijn met God verzoend door de dood zijn zoons. Ik zei al, verzoening en rechtvaardigmaking of rechtvaardiging komt ook enigszins overeen. En dat is in deze zinnen ook zo. Die uitdrukking met God verzoend zijn door de dood zijn zoons komt overeen met zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Er had ook kunnen staan zijnde nu verzoend door zijn bloed. Maar in vers 10 staat, wij zijn verzoend door de dood zijn zoons. Dat had ook kunnen staan, we zijn gerechtvaardigd door de dood zijn zoons. En dan staat er veel meer. En dat komt uiteraard overeen met het veel meer uit vers 9. Zullen wij, nu wij verzoend zijn, verzoend zijnde, dan wel gerechtvaardigd zijnde, want het loopt weer parallel. Zullen wij behouden worden door zijn leven. Dat is wat hij nu doet. En dat komt enigszins overeen met het einde van vers 9. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Maar wij worden niet alleen behouden van de toorn. Nee, wij zelf worden ook behouden. Zijn leven zorgt ervoor dat ons leven behouden wordt. En niet in de statische zin, zo van wij krijgen eeuwig leven of wij hebben eeuwig leven. Maar ook in de zin dat ons praktische leven behouden wordt, dan wel behouden blijft. Ons leven krijgt inhoud. Hij leeft in ons. En voor zover hij in ons geleefd heeft, voor zover blijven wij ook behouden. Draagt dat vrucht voor de eeuwigheid. Ja, en dan die uitdrukking uit vers 10. Daar, waar staat met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Ja, weet je, dat is zo lastig omdat je dan inderdaad het idee hebt dat het weer over zijn kruisiging gaat. Want ja, dat staat er toch ook. Er staat, we zijn met God verzoend door de dood zijn zoons. Dat is door zijn dood dat we verzoend zijn. En toch is dat niet volledig. Om verschillende redenen. Er staat bijvoorbeeld niet dat wij met God verzoend zijn door het sterven van zijn zoon. Het is wat anders dan de dood van de zoon. Misschien is het makkelijkst om er een tekst naast te leggen. In Hebreeën. Dat is misschien het makkelijkste. Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën 2 vers 14. Daar staat, overmits dan de kinderen des vleesjes en bloeds deelachtig zijn, zo is ook hij desgelijks derzelve, namelijk vlees en bloed, deelachtig geworden. De Heer Jezus Christus is mens geworden. Opdat hij, wat was het doel van zijn komst naar de aarde? Opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dan moeten we even goed lezen. Opdat de Heer Jezus door de dood teniet zou doen de duivel. Maar die had het geweld des doods, staat hier. Dat is zijn belangrijkste instrument van de duivel. De dood. Dan zou je toch zeggen, nou, toen de Heer Jezus stierf, heeft hij toch niet de duivel teniet gedaan? Want toen hij stierf, had de duivel hem toch teniet gedaan.
Dat dacht de duivel ook, ja.
Ja. Toen de Heer Jezus gekruisigd was, werd en stierf, was dat een overwinning van de duivel. En was dat geen triomf van de Heer Jezus Christus toen hij stierf? Nee. Ja, of we moeten het daar niet met elkaar over eens zijn. Maar als de duivel degene is die het geweld des doods had. De dood is de laatste vijand, andere plaats, 1 Korinthe 15. De dood is de grootste vijand. Toen de Heer Jezus stierf, kan je toch niet zeggen dat hij de duivel teniet gedaan heeft.
Ja, dat gebeurde een paar dagen later pas, toch?
Ja. 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 Maar hier staat dat het was door de dood.
Door de dood. Via.
Precies.
Net als middel.
Ja. Het was namelijk dwars door de dood. Weet je, kijk, en uit dit schriftgedeelte, daarom haal ik dit aan. Uit dit schriftgedeelte in Hebreeën 2 vers 14 moet je die conclusie wel trekken. Dan kan het namelijk niet anders. Want als je zegt van ja, het sterven van de Heer Jezus was een overwinning op de duivel. Dat kan niet, want dat is met hetzelfde vers in tegenspraak. Omdat er juist staat dat de duivel degene is die het geweld des doods had. Dus het sterven van de Heer Jezus kan nooit een overwinning geweest zijn op de duivel. Dan zou dit vers met zichzelf in tegenspraak zijn. En inderdaad, de clue is, of de clue, ik weet niet of dat de clue is, maar wat er gewoon staat, wat het betekent, is dat de Heer Jezus dwars door de dood gegaan is. Hij is aan de ene kant erin gegaan, aan de andere kant er weer uit. En op die wijze heeft hij de dood, of degene die het geweld des doods had, teniet gedaan. Want ja, dat was dus de duivel zijn ultieme machtsmiddel, de dood. Nou, en als je die overwonnen hebt, dan heb je dus de tegenstander overwonnen. Alleen het gaat via het instrument van de tegenstander. Eerst geef je bij wijze van spreken de tegenstander alle ruimte om te doen wat hij wil. Heeft hij al zijn machtsmiddelen heeft hij gebruikt. En als de tegenstander al zijn machtsmiddelen gebruikt heeft. En jij hebt daarnaast nog iets. Dan is dat voldoende. Want dan heeft de tegenstander geen machtsmiddelen meer.
Joker.
Ja. Toen werd de joker inderdaad ingezet. En toen werd de... Toen kwam de aap uit de mouw. Nee, toen had de duivel niks meer te zeggen. Staat ook in 1 Korinthe 1 of 1 Korinthe 2. Hè, dat als het tegenstander geweten had dat hij zou opstaan uit de dood, had hij hem niet gekruisigd. Want het was zijn laatste de laatste troef van de Heer inderdaad. Zo van, als ik sterf, zal ik daarna opstaan uit de dood. En dan vervul je precies het woord van God en het kost je jezelf de kop. Ja, ja, ja.
Dan, wat ik al vraag inderdaad bij Romein 5 is 10, dat door, dat kan je dus ook gewoon staan met middels.
Door, ja, door. Middels of doorheen?
Doorheen, hetzelfde. Als dat er staan in de dood, dat is door.
Ja.
Als jij doorgaat, dan kom je aan de andere kant eruit. En dan schrijft de engel, dan schrijft de in.
Ja, want... Ja, dat kan ook. Ja, als je maar begrijpt dat het inderdaad middels gaat. Het is een weg namelijk. Want die verzoening, want daar hadden we het zo straks al over. Hè? Hoe komt die verzoening tot stand? Ja, aan de ene kant via dat de Heer sterft. Want daardoor zijn wij met hem gestorven. Maar dat was nog niet voldoende. Het moet wel door de dood. En dan aan de andere kant er weer uit. Waarom? Omdat die ellende, om het even makkelijk te zeggen, die blijft dan achter in de dood. Dit is de uitbeelding van de doop ook. Hè? Je gaat onder in het water en je legt daar je oude leven af. Dat blijft daar allemaal liggen, bij wijze van spreken. En je staat op in nieuwheid des levens. Daarom wordt de nadruk hier wel degelijk gelegd op de dood. Omdat er wel gezegd wordt, ja, het is niet zomaar nieuw leven. Het is leven uit de dood. En in de dood blijft alles achter. Ja, er wordt niet in gevist inderdaad. En daarna stond de Heer op in nieuwheid des levens. En hij nam niks van dat oude mee. Nou ja, niks. Daar kan je ook weer over gaan discussiëren. Maar goed. In ieder geval niks zondigs, laat ik het dan zo zeggen. En dat is wat hier staat. Wij waren vijanden, maar wij zijn met God verzoend, dwars door de dood van zijn zoon. En hier wordt ook weer gesproken over zijn zoon. Dat moet ook al over de opgewekte gaan, want die werd pas gesteld tot zoon bij zijn opstanding. Dus dat wordt wel degelijk geïmpliceerd dat hij opstond uit de dood. Maar dat zit ook gewoon in die uitdrukking door de dood, want het betekent gewoon dwars door de dood. En dwars door de dood zijn we met hem verzoend. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Nee, de Heer doet een werk aan ons. Hij behoudt ons namelijk. Hij is namelijk een behouder van alle mensen. Maar allermeest de gelovigen, staat er ergens in Timotheus volgens mij. Hij is een behouder van alle mensen, maar allermeest is hij een behouder van de gelovigen. Waarom? Nou, omdat het leven van de gelovigen inderdaad in de praktijk ook daadwerkelijk behouden wordt. En dat van de ongelovigen niet. Dat betekent, hij is wel een behouder van alle mensen. Als mensen behouden willen worden, dan moet het via hem. Maar of men behouden wordt, dat ligt aan de mens zelf. Als je behouden wil worden, gaat het via hem. Want hij is een behouder van of voor alle mensen. Er is maar één naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En dus is hij een behouder van alle mensen. Maar dat betekent niet dat die functie heeft hij. Ja. Hij is ook zaligmaker der wereld. Voor zover de wereld zalig wordt, gaat het via hem. Dus het is heel eenvoudig als je dat één keer begrijpt.
Moet je wel zalig willen laten.
Ja. Ja, precies. De hele wereld wordt via Christus met God verzoend. Maar daarna is de oproep aan de wereld. Laat u met God verzoenen. Laat dat gewoon gebeuren. Kan je niet zelf? Nee, wat er voor nodig was, heeft de Heer al gedaan.
Je kan het alleen tegenwerken.
Ja, je hoeft het alleen nog maar te accepteren. Ik bedoel, om het heel simpel te maken. Ik geef cadeautjes aan alle mensen. Maar als ik bij iemand aan de deur kom en die zegt van nou, ik hoef het niet. Dan geef ik nog steeds cadeautjes aan alle mensen, maar dan neemt diegene mijn cadeautje niet aan. Dat is toch heel eenvoudig. Maar het wordt zo moeilijk gemaakt, omdat men dat soort schriftplaatsen nodig heeft voor hun eigen idee, wens inderdaad. Het is echt, als je dat één keer gezien hebt, dan is het zo eenvoudig. Maar ja, goed. Men maakt het heel moeilijk. Nou, dan naar vers 11. Die vat eigenlijk alles heel breed samen. Dat begint weer met en niet alleenlijk dit. Dat slaat terug op waar wij in roemen. Uit vers 2 en vers 3. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Vers 3 en niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En dan vers 11. En niet alleenlijk in die verdrukkingen, maar wij roemen ook in God. Wordt heel veralgemeniseerd gezegd. Wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus namelijk. Dat is die Heer Jezus Christus die eerst voor ons gestorven is, daarna opgestaan en daarna voor ons leeft. Uit die volgende versen. Namelijk die Heer Jezus Christus door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daar hebben we namelijk deel aan gekregen en daar leven wij uit. Nou ja, valt verder niet zoveel meer over te zeggen. Ja, het enige wat ik er nog van kan zeggen is dat die verzoening uit hoofdstuk 3 vers 25 komt. Daar wordt het gedeelte namelijk enigszins afgesloten. Want in hoofdstuk 3 vanaf vers 21 werd die rechtvaardigheid Gods en die weg tot rechtvaardigheid uiteengezet. En er werd gezegd dat de Heer Jezus Christus voorgesteld werd tot verzoening, vers 25. En dat wij daardoor gerechtvaardigd kunnen worden. En daar wordt uiteindelijk dus in vers 11 van hoofdstuk 5 weer op teruggekomen. En er wordt gezegd, ja, het is door die Heer Jezus Christus, waarover inmiddels al veel meer gezegd is, dat we via hem die verzoening gekregen hebben. Daarmee wordt het gedeelte ook ongeveer afgesloten, want vanaf vers 12 begint inderdaad een heel andersoortige uiteenzetting. Namelijk een uiteenzetting, want ik zie dat we daar nog wel enigszins tijd voor hebben, dus dan gaan we start maken met vers 12. Een uiteenzetting over Adam en Christus. En dat is heel uitgebreid, met name vanaf vers 15 tot en met vers 19. Oh, je zit op de verkeerde bladzijde. Ja, dat wordt heel lastig, hè? Oh, ja. Oh. Nou ja. Maar vanaf vers 15 tot en met vers 19 wordt er heel uitgebreid op Adam en Christus ingegaan. Namelijk op de overeenkomst die er is tussen beiden en over de tegenstellingen die er zijn tussen beiden. En dat gaat ook nog samen op, de overeenkomsten en de tegenstellingen. Het is vrij ingewikkeld, dus daar ga ik nu nog niet te veel over zeggen, maar dan weet je dat alvast. Dus ik zou zeggen, lees die versen sowieso eens een keer door. Misschien dat het dan wat eenvoudiger wordt. Maar wat er gezegd wordt vanaf vers 12, is dat via Adam, en dan zeg ik er eerst maar even gewoon wat ik daar lees, dat er gezegd wordt dat via Adam alle mensen zondaren geworden zijn. En wat er in hetzelfde gedeelte staat, is dat allen, dan ga je alweer, want dan, wat versta je onder allen, maar dat allen die uit Christus voortkomen, rechtvaardig zijn. Hier wordt namelijk gesproken over twee verschillende soorten mensen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar er wordt gesproken over twee verschillende soorten mensen. Namelijk over Adamieten. Dan wel gewoon mensen. Want je weet in het Oude Testament, als er mens staat, dan staat er 9 van de 10 keer gewoon Adam. Adam is het hoofd van de mensheid. Dus heet de hele mensheid Adam. Wij zijn allemaal Adamieten. Maar er bestaat ook een andere mensheid. Die kan je dus misschien niet eens. Ja, dat mag je wel mensheid noemen. Maar er bestaat ook een andere mensheid. En dat zijn diegenen die niet uit Adam voortgekomen zijn. Maar dat zijn diegenen die uit Christus voortgekomen zijn. Dan wel, je hebt mensen die hebben het leven van Adam ontvangen. En je hebt mensen die hebben het leven van Christus ontvangen.
Die hebben het leven van Christus ook ontvangen.
Ja, ja.
Twee paspoort.
Ja. Dat klopt. En dat moet je er wel even bij bedenken. Want het is niet zo dat wij het leven van Adam niet meer hebben. Als wij het leven van Adam niet meer hebben, dan zaten wij hier niet.
Dan waren wij Adam niet.
Ja, inderdaad, dan waren wij Adam niet. Ja, dit zijn twee soorten mensen. Je hebt mensen die komen voort uit Adam. Zo letterlijk mogelijk, hè. Gewoon, we komen uit Adam voort en dat ging wel heel wat generaties overheen, maar we komen uit Adam voort en daardoor hebben wij ook de eigenschappen van Adam. Maar omdat wij door wedergeboorte ook nieuw leven hebben ontvangen, komen wij ook uit Christus voort, hebben wij zijn leven ontvangen en dus hebben wij ook alle eigenschappen van Christus. Alleen, Christus kwam ook uit Adam voort, alleen voor zover voor zover de Heer Jezus eigenschappen had van Adam, heeft hij die afgelegd in de dood, waar we het net over hadden. En is hij opgestaan in nieuwheid des levens. Maar hij is nog steeds mens. Dat moet je trouwens niet verwarren alsof de Heer Jezus geen mens meer is. Hij is wel degelijk mens.
Maar ik heb ook wel eens gehoord, ja, of het nou dat de zonde via de man kan.
Ja. En niet via de vrouw.
Ja, nee, maar kijk.
Ja, die gedachte komt enigszins hier. Komt die naar voren, wil ik nog net niet zeggen. Maar je zou het eruit kunnen halen, inderdaad.
De vraag of Jezus met de erfzonde is belast.
Ja. Ja. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Voor mij maakt het niet zoveel uit, omdat ik die... Ja, dan is de vraag, waar staat het in de Bijbel? Dan is mijn antwoord, nergens staat dat ronduit. Je kan die conclusie, zou je kunnen trekken. Maar goed, dat wordt wel ingewikkeld. Er wordt inderdaad gezegd, er kan gezegd worden dat de Heer Jezus niet belast is met de erfzonde. Omdat de Heer Jezus niet uit een aardse vader geboren is. Want Maria werd dan bevrucht door de geest. En dan kan je zeggen, zou je kunnen concluderen dat de Heer Jezus niet belast was met de erfzonde. En dat hij daardoor... Ja?
Nee.
Ja? Nou, dat vraag ik me af. Wat kon hij daardoor? Ja, ik weet niet zo goed. Stond hij daarom op uit de dood? Omdat hij geen zonde had?
Dan kon hij toch in ieder geval... stond hij zeg maar in rechtstreeks in verbinding met God.
Ja, maar goed...
Zonde kan niet buiten Christus om te
gaan. Nee, maar goed, als ik het Oude Testament lees... dan zie ik toch genoeg mensen die... die zelfs met God gewandeld hebben, zoals het er al staat. Dus wat je ermee kan, weet ik niet zoveel. Want het kan namelijk een verkeerde gedachtegang veroorzaken. Namelijk dat doordat de Heer Jezus geen aardse vader had, was hij niet besmet met de zonde. En daardoor kon hij een zondeloos leven leiden. En daardoor stond hij op uit de dood, omdat hij zo'n perfecte man was.
Ja,
en dan ga je dus helemaal voorbij aan het feit dat de Heer Jezus een gelovige was. En dat hij door geloof opstond uit de dood. Want ik heb het wel eens, dat is heel lang geleden, heb ik dat wel eens vaker benoemd. Of het zo is dat de Heer Jezus niet de erfzonde had... Maakt mij niet zoveel uit.
Ja, dan kun je ook zeggen van ja, hij heeft ook genezen op de zonde. Dus dan noemen mensen dat ook weer als zonde.
Wat hij heeft
genezen op de Sabbat.
Ja, nou precies. Er zijn wel degelijk dingen in het leven van de Heer Jezus aan te wijzen. Wat in strijd was met de wet. Dat zou kunnen. De vraag is dan nog, welke wet is het? Is het de Joodse wet of is het echt de Bijbelse wet van Mozes? Dat is nog maar zeer de vraag. Maar als je in die hoek zit te denken, daarom ga ik daar ook niet zo ver op in. Want als je in die hoek zit te denken, dan kom je uiteindelijk bij de redenering dat de Heer Jezus zondeloos was. En dat het goede voorbeeld is, dat we dat moeten navolgen. En dat ook de oorzaak was van dat hij opstond uit de dood. Maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Echt helemaal niks. Wat wij ons bewust moeten zijn, het voorbeeld...
Ik denk vaak dingen niet die jij zegt, dan denk ik van... Veel
christenen krijg die zeggen je dus. Dat Jezus niet gezondigd heeft. Er zijn er best veel.
Ja.
Die
vertrokken
kunnen worden. Dat hij niet gezondigd heeft.
Ja. Ja.
Oh, ik twijfel daar ook niet aan. Dat heeft hij toch ook niet?
De zonde van ongeloof niet, maar de andere zonden dat...
Wat is verder qua...
Weet ik niet.
Dat weet ik niet, maar wat ik bedoel te zeggen is, als wij daar nu over zouden gaan discussiëren, dan helpt ons dat niks, want het brengt ons nergens, het leidt ons alleen maar af van waar het wel om gaat.
En ik denk altijd van, wat voor voorbeeld is hij dan voor ons?
Tuurlijk, er staat in de Bijbel, en die tekst haal ik dan ook altijd aan, in 1 Petrus staat het ergens, over de Heer Jezus. Hij heeft geen zonde gedaan, en er staat er ook bij dat wij... het voorbeeld van hem zouden navolgen. Ja, dat wordt dan in gereformeerde kring wel gebruikt om... Ja, de Heer Jezus heeft niet gezondigd en dat is het voorbeeld wat we moeten navolgen. Maar dan moet je even lezen wat er nog meer bij staat. Want er staat, in wiens mond geen bedrog is gevonden. Dat betekent hij sprak de waarheid, ongeacht de consequenties. Dat voorbeeld zouden wij navolgen. Het gaat niet over of hij zich wel of niet netjes aan de wet heeft gehouden.
Oh, maar dat deed hij niet.
Dan heeft hij toch gezondigd.
Ja, maar dat is dezelfde. Dan zeg ik van, luisteren, dat was ook een wet die hij niet naleefde. Van die zei van, waar wij nou ook afstand van moeten doen en moeten zeggen, ik weet niet, prettig.
Weet je wat het is? Hij heeft in die zin heeft hij zich niet aan de wet gehouden. Hij heeft namelijk iets veel meers en veel hogers dan de wet gebracht en geleerd, namelijk de genade. Ja. Want wat zegt de wet? Weet je wel, kom je met zo'n vrouw, overspel gepleegd, wordt neergezet voor de Heer Jezus. Wat zegt de wet? Moet gestenigd worden. Ja. Deed de Heer dat? Hij deed het niet. Hij schonk die vrouw genade. Kan je dat zonde noemen?
Die zonde is werpen de eerste steen.
Ja, ja, die zonde.
Dat werd toch als zonde gezien.
En toen dropen ze allemaal af.
Ja,
ja, die andere mensen.
Daar horen wij toch een voorbeeld aan te nemen. Wij horen toch ook niet over iedereen altijd naar ons oordeel klaar te hebben.
Precies, maar dat is niet volgens de wet, maar volgens een veel hoger principe, namelijk het principe van genade. Want de wet, als de Heer Jezus zich aan de wet had moeten houden, had hij het moeten doen, had het mogen doen. Dus ander voorbeeld. Wat zegt de wet? Oog om oog, tand om tand. Als ik jou een oog uitsla, dan mag jij mij...
Is dat ooit een wet geweest die God gegeven heeft?
Oog om oog, tand om tand, dat is de enige die wij kennen. Hè? Die staat in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is die veel uitgebreider. Dan staat er oog om oog, tand om tand. Hand om hand, oor om oor. Voet om voet.
Ja,
dat is
duidelijk.
Ja, daarom... Maar dat wil zeggen, als ik jou je ogen eruit sla, dan heb jij het recht volgens de wet om mij ook mijn oog uit te slaan. Hoe je dat dan ook maar doet.
Er staat ook weer van, als je een klap op je linker, draai je rechter toe.
Maar dat is wat de Heer er tegenover zet. Dat is namelijk de genade.
Ja.
En dan kan je dus...
Waar komt die wet nou vandaan dan?
Het Oude Testament.
En die is wel ooit door God gegeven.
Ja. Ja, dat is de wet. En dan kan je dus zeggen, de Heer Jezus heeft zich niet aan de wet gehouden, want hij heeft genade gebracht. Maar je kan de genade toch niet als een zonde beschouwen?
Het is dus ook niet zo.
Was God dan een God van liefde? Is hij dan later dat pas
gebeurd? Het is niet zo dat als hij jouw oog uitslaat, heb jij het recht om met hem te doen. Maar als jij zegt, ik doe dat niet, is dat geen zonde van jou kan.
Nee, ben je toch niet verplicht?
Je bent het niet verplicht.
Nee, maar ik zou het in principe wel mogen. Zou ik naar de rechter stappen, dan zegt die rechter... Ja, daar hoef ik me niet uit moeten steken. Ja. Dus dan ga ik wel vrij uit.
Ja, dan ga je ook vrij uit, ja.
Dan wordt een mooie bol als we elkaar halen.
Ja, precies. Ja. Maar, dan wordt een mooie bol. Maar dan wordt dus gedemonstreerd hoe de wet werkt. En wat voor effect de wet heeft. En wat voor gevolg. Alleen maar ellende dus. Alleen maar veroordeling. Want je zegt, is een God van liefde? Als dat zo geweest was, had hij die wet dus niet moeten geven. Want in de wet, dat is liefde, is helemaal geen sprake van. Wet en liefde, dat gaat niet echt samen. Nee. En toch, God is een rechtvaardig God en God is een God van liefde. Dingen gaan samen op. Het is weer een uitgebreide verhaal, maar daar ga ik het nu verder niet over hebben. Maar we hadden het over of de Heer Jezus dan een... deel had aan de erfzonde. En dan krijg je dus allemaal dit soort discussies van. Ja. Dus daarom doe ik daar niet zo fanatiek aan mee. Ja. Het enige wat ik zeg. Wat het belangrijkste in het leven van de Heer Jezus was. Was zijn geloof, zijn vertrouwen in de schriften. Daar draaide het om. En hij was niet gericht op wat wel mag en wat niet mag. Hij was gericht op wat zegt Gods woord. En de Heer Jezus leefde ook niet onder de wet. Of die gezondigd heeft of niet. Interesseert mij niks. Hij leefde niet onder de wet. Hij leefde niet vanuit de wet. Hij leefde volgens veel hogere beginselen, namelijk beginselen van genade. Hij werd gekruisigd en zei, vergeef het hun. Ja, hij bad voor degenen die hem gekruisigd hadden.
Dat is ook een soort van andere wang toekeren.
Ja.
Hij heeft de wet vervuld.
Ja, en dan kom je inderdaad bij dat verhaal uit. Hij heeft die straf gedragen, ja. Want, ja, oh ja, daar kom ik straks ook nog wel op. Nou ja, straks niet meer. Maar naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Over het toerekenen van zonde. Uit vers 13. Maar goed. Ja, ik heb nog 5 minuten. Wat gaan we die 5 minuten doen? Nou, we gaan eerst maar eens vers 12 lezen. Daar staat, daarom gelijk door één mens, en dat is Adam, de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. En toen was de vraag, wat betekent dit allemaal? Dus ja. Bijvoorbeeld. Maar het eerste antwoord is dan, nou, daar gaat het niet over, maar dat zou je eruit kunnen concluderen. Ja, dat kan. Als de zonde niet in hem woonde, hoe kon hij dan sterven? Krijg je allemaal dat soort discussies. En dus nog een keer, ik doe daar dus dan niet aan mee, want daar gaat het hier niet over. Weet je, dat is zo vaak het geval, hè? Om dan dit maar even weer los te laten. Is dat men dan... Ja, sorry. Maar dat men dan teksten gebruikt en dat er dan iets lijkt te staan, dat gebruikt men dan voor hun eigen standpunt. En als je gewoon het schriftgedeelte doorleest, dan denk je van, heeft helemaal niks mee te maken. Maar omdat het toevallig net ook in dat straatje past, ja, dat is allerverschrikkelijkst, hoor. Dat is echt heel erg. Maar goed. Gaan poging wagen. Waar gaat dit vers over? Nou, in ieder geval moet duidelijk zijn dat door één mens de zonde, en de zonde, ja, wat is de zonde? Wat is de zonde?
Het ongeloof, ja.
Niet vertrouwen op paswoord.
Ja. Ja. Wij leven toch ook in de zonde? Ja. In die zin dat wij zondaren zijn. Ja, 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 lastig. Wij noemen het ook wel eens de zondige natuur.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja, hij is niet gehoorzaam geweest.
Hij heeft iets gedaan wat niet.
Maar over daarover komt het in de volgende versen. Maar wat hier staat, want oké, okay, goed, hij heeft iets gedaan wat God verboden had. Nou ja, hij heeft van de welberuchte appel.
Goed, ja.
Want niemand weet of het een appel was. Maar goed, hij heeft daarvan gegeten. Maar hij heeft daarvan gegeten. Hij heeft dus de wet overtreden, om het even heel zwart-wit te zeggen. En daardoor zijn alle mensen maar zondaren geworden. Want dat is wat hier staat, hoor.
Dat staat hier, ja.
Dat staat hier namelijk. Doordat hij een zondige daad gedaan heeft. En als hij dat dan niet gedaan had...
Hadden we in
het paradijs geleefd. Oh, dat wordt heel hypothetisch.
Ja, precies.
Ja. Ja,
maar de nadruk ligt...
Ja, maar dat is gewoon het geval niet. Het is wel gebeurd.
Ja.
Hij heeft die zonde wel gedaan.
Ja, ja. Maar het gaat niet... hier staat niet dat hij een zonde gedaan heeft. Dat komt pas helemaal in de volgende versen. In ieder geval pas vanaf vers 15. Hier staat niet dat hij een zondige daad gedaan heeft. Hier staat dat één mens, namelijk Adam... Dat via hem, door één mens, of doorheen één mens, kan je het ook zo lezen, gelijk door één mens is de zonde in de wereld ingekomen. Ja, de zonde, maar ja, de zonde is gewoon de zondige natuur. Dat is feitelijk gewoon wie wij zijn.
Ik krijg meteen de vraag van, was er daarvoor dus geen zonde in de wereld?
Of de mens eigenlijk dan?
Voor Adam.
Jawel, want
wij
is die
wereld toen dus tijdens... Nee, maar dan geef ik precies even aan. Ja, ja. Voor mij ook even het pijnpunt.
Ja, en dat is het probleem van dit vers. Er zitten meerdere pijnpunten.
Ja, die precies, er zijn nog wel een paar.
Precies, er zijn er wel meer. Dus dan moet je er heel langzaam doorheen. Heb ik nu... Ja. Maar daar gaat het nog... Nee, daar gaat het hier nog helemaal niet over. Waar het hier om gaat, is dat... Hier wordt alleen gezegd dat door één mens... de zonde in de wereld ingekomen is. Het is gewoon via één mens gegaan. Er wordt niet gezegd dat het zijn schuld was. Er wordt niet gezegd dat hij er wat aan kon doen. Er wordt alleen vaststellen. Het ging via één mens. Wat hier staat is dat, ja, er was één mens. En via die mens is die ellende, de zonde. En daarmee de dood, want daar staat het direct achter. Hè? En door de zonde de dood. Is in de wereld ingekomen.
Nou, ze sterven. Dat was eigenlijk zijn zonde.
Nou, nee. Niet.
Als het erin gekomen is, kwam het dus ergens vandaan.
Ja, en de vraag waar het vandaan kwam. De zonde en de dood. Daar komen we, weet ik niet, of we er vanavond op komen. Want je moet alleen maar vaststellen dat het zo gegaan is. Het ging via één mens. En de eigenschappen van die ene mens, die worden doorgegeven aan al zijn
afstammelingen.
Nakomelingen, ja. Meer moet je nu hier nog niet vaststellen. Alleen dat het zo gegaan is. Eén mens, alles wat eruit voortkwam, die zijn ook in de zonde, of de zonde leeft in hen. En daardoor ook de dood. Want hier staat gewoon dat de dood het gevolg is van de zonde. Biologisch, of hoe zeg je dat? Hoe werkt zoiets? Wat is zonde? Dit, ik krijg allemaal van die hele moeilijke dingen. Zonde betekent gewoon, het deugt niet. Ja.
Niet altijd.
Nou ja. De zonde, de zonde, nee, dat deugt niet.
Een zonde kan ook zijn iets niet doen. Zonde dat ik dat niet gedaan
heb. Ja, dat deugt het dus ook niet.
Dat deugt het inderdaad ook niet. Maar meestal denk je, als je zonde doet, dat je iets doet.
Ja, maar nou heb je het al. Jij hebt het nu over zonden doen. Maar het gaat hier niet over zonden doen. Stel je voor, als je nou voor zonde invult dodelijke ziekte, dan wordt het een stuk duidelijker. Om even
zondig zijn,
ja. Maar als we er nou gewoon dodelijke ziekte van maken, dat is misschien wat makkelijker. Gelijk door één mens de dodelijke ziekte in de wereld ingekomen is. En door de dodelijke ziekte inderdaad uiteindelijk ook de dood. Dan weet je precies waar het over gaat. Die mens had bepaald leven. Adam had bepaald leven. En dat leven was niet volmaakt. Was niet perfect. En daardoor hebben al zijn afstammelingen ook dat onvolmaakte leven ontvangen. Hij was geïnfecteerd. En de vraag, sinds wanneer is hij geïnfecteerd?
Is nog niet aan de orde.
Nee, is nog niet aan de orde. En daar ga ik nu ook niks over zeggen. Ja, sinds zijn geboorte.
Laat
er
ook een uitwaai.
Ja. Nee, daar gaat het nu nog niet over.
Restitutie.
Ja, dat gaan we dus niet aan beginnen. Wat ik wel wil zeggen, voordat we dus volgende keer op verder gaan, is als hij staat gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, als dat er staat, dan hoef je voor wereld niet te lezen hemel en aarde, planten en dieren en de hele schepping.
Mensen.
Dat hoeft ook niet, want het verklaart zichzelf. Want er staat gewoon achter. En door de zonde de dood. En al zo de dood tot de wereld doorgegaan is. Maar dat staat er dan niet. Er staat al zo de dood tot alle mensen doorgegaan is.
Maar dat moet de wereld zijn.
Nee, dat hoeft niet de wereld te zijn. Maar wat in het eerste gedeelte de wereld heet. Het heet daarna alle mensen.
Oh, zo.
Gelijk door gelijk door één mens de zonde in de mensenwereld ingekomen is. En door de zonde dus ook de dood. En alzo diezelfde dood tot die hele mensenwereld doorgegaan is. Maar nu staat er niet wereld, maar nu staat er alle mensen. Het woord wereld uit vers 12 betekent gewoon alle mensen. De mensenwereld.
Dus dan kunnen dieren ook niet zondigen.
Nee, de dieren zijn. Nee. Een dier kan in die zin niet zondigen. Die heeft alleen een instinct en daar houdt het bij op. Die hebben een instinct, dat is heel wat anders. Ja. Maar goed, wat je dus in ieder geval dan volgende keer.
Wat zei je nou? Zeg het nog eens. Daar gelijk door de mens de zonde in de wereld. En dat wereld kun je ook vervangen voor mensenwereld.
Ja, ja, mensenwereld.
We begonnen met praten over de wereld. En als daarop doorgegaan wordt, wordt niemand door wereld gebruikt, maar door...
Dieren, mensen.
Alle mensen.
Alle mensen. Alle mensen. Ja.
Want het is niet zo, want dat is, dan doen we de Bijbel maar inderdaad dicht. Het is niet zo dat door die ene zondige daad van Adam de hele wereld naar de Filistijnen is gegaan, zeg maar. Alsof we een volmaakte wereld hadden. We hadden een volmaakte wereld en helaas, Adam heeft één misstap gedaan. En toen werd alles anders. Toen werd het één grote doffe ellende. Dit is niet zo. Ja.
Omdat hij moest uitbreiden.
Het was allemaal ellende.
Daarom moest hij
ja. Precies. Maar dat is allemaal ja, wat ingewikkelder. Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. Of straks nadat we een liedje gezongen hebben. Dan kunnen we ook nog wat verder daarover hebben.